Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en oprichter van Sustainabubbles, de best bekende podcast over duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Elke tweede en vierde donderdag van de maand ga ik voor Trends in gesprek met ondernemers over de manier waarop zij een positieve impact proberen te maken en de kansen en uitdagingen die ze daarbij tegenkomen. In deze aflevering ga ik in gesprek met Nina Maat, oprichter van Antwerp Circular. Tussen 2018 en 2019 stak Nina circulaire economie letterlijk en figuurlijk in een nieuw jasje met kledingruilen in Antwerpse musea. 4 jaar en een pandemie later deelt de jonge impactondernemster in deze aflevering niet enkel haar verhaal, maar ook haar nieuwe plannen om mensen bottom-up mee te krijgen in de circulaire transitie. Welkom Nina.
Hallo.
Hoi. Kei fijn dat je erbij kon zijn vandaag.
Ja, merci dat ik erbij mag zijn. Leuk.
Voor de mensen die jou niet kennen, jij bent oprichter van Antwerp Circular. Mm-hmm. Een organisatie die mensen op een laagdrempelige manier wil doen kennismaken met circulaire economie. Zeg ik dat juist?
Ja, klopt helemaal.
Ja. Kan je uitleggen hoe dat is ontstaan en wat dat je precies doet met Antwerp Circular?
Ik ben Antwerp Circular tijdens mijn studies begonnen, want ik wou heel graag bijdragen aan milieu- en klimaatvraagstukken. Okay. Ik zeg altijd, toen ik heel jong was, zag ik de reclame van WWF, van die ijsbeer op zo'n schots. En dan dacht ik wel van, fuck, we moeten echt wel iets doen. Dat kan echt niet dat wij zo leven, dat we de planeet in gevaar brengen. Dus ik dacht, ik wil mijn steentje bijdragen. Mm-hmm. Dus dat begon met, ik wil dieren naar het zorgen om dieren te helpen.
Aha.
Maar, en dolfijnentrainer. Niet zo goed. Maar naarmate je dan ouder wordt, besef je van, ah oei, om de dieren en de natuur te helpen, moet je misschien best milieu- en klimaatvraagstukken oplossen. Want dat ligt er eigenlijk aan de oorsprong. Dus dan dacht ik, oké, dan wil ik wetenschapper worden, want wetenschappers geven oplossingen voor milieu- en klimaatvraagstukken. Maar in het middelbaar kwam ik er dan achter dat ik helemaal niet zo goed was in wetenschap, of ja, niet goed genoeg in fysica en chemie.
Okay.
Allee, dat was voor mij een hele struggle, dus dat was toch wel een domper, of ja, eigenlijk een deuk in mijn ego. En ik dacht, oei, dan ben ik te dom, dan kan ik niks doen of wat. Maar in 2014 las ik een krantartikel over circulaire economie. Mm-hmm. En dat was mijn Eureka-moment. Dus ik dacht, dat is super logisch, die circulaire economie. Waarom zijn we daar niet allemaal mee bezig eigenlijk? Mm. Dus ik ben aan een bachelor in politiek gaan studeren.
Okay.
Maar ik dacht, ja, als je de politiek snapt, dan kan je de wereld veranderen. Lol. en dan ben ik daarna een master gaan doen in milieuwetenschappen. Want ik mocht van mijn ouders niet direct iets specifiek met milieu doen. Want ze dachten, oh, die Nina die gaat een geitenwolle sok worden. Die gaat op de boot van Greenpeace staan om te protesteren in haar blootje. Dus zij dachten, kun je niet gewoon een economische opleiding doen? Dus politiek en milieuwetenschappen leek mij een goede compromis.
Okay.
Maar ja, ik weet niet hoe jij je studies hebt ervaren, maar dat is vrij academisch. Niet gewoon van buiten leren, je hebt je diploma en klaar.
Mm-hmm.
Dus dan dacht ik, goh, dat onderscheidt mij niet echt van de rest. Want ja, iedereen gaat hetzelfde diploma hebben. En ook, ik heb honger, ik heb energie om meer te doen. Ik wil iets meer doen, want ik kan iets meer doen. Dus als je iets kan doen, waarom zou je het dan niet doen? En dan dacht ik, oké, ik ga naast mijn opleiding eigenlijk vrijwillig stages lopen bij verschillende overheden.
Okay.
Om zo te zien wat de scene is van die circulaire economie.
Okay.
Dus ik ben bij OFAM, bij Vlaanderen Circulair, op het kabinet van Zoaldemir stages gaan lopen. Om zo te zien wat zijn de barrières, maar ook de stimulatoren van die circulaire economie. En dat was heel interessant.
Mm-hmm.
En daarnaast dacht ik wel van, oké, dit is heel leuk, hè, dat heb ik nu gedaan. Mm-hmm. Die circulaire economie situeert zich al bij overheden en wat bedrijven, dus dat is super. Maar nog niet bij de gewone mens, Jan met de pet, zeg ik altijd. En als je zo een duurzame transitie volledig wil uitrollen, dan moeten gewone mensen, zoals jij en ik eigenlijk, ook bewust zijn van wat de circulaire economie is of kan zijn.
Mm-hmm.
Dus dat dacht, daar wil ik aan bijdragen, want daar wordt nu nog niet op ingezet.
Mm.
En dan dacht ik, hoe kan ik dat doen zonder dat dat zoiets geitenwolle sokken is? Van, dat is enkel voor rijke bakfiets, linkse moeders misschien. En dan dacht ik, een kledingruil. Ik was heel lang geleden, toen ik nog in Nederland woonde, is naar een kledingruil geweest en dat was eigenlijk een super tof event.
Mm-hmm.
Dat ging daar eigenlijk niet om duurzaamheid, maar om mensen die gewoon nieuwe kleren wouden.
Mm-hmm.
Maar dan dacht ik, goh, eigenlijk is zo'n kledingruil een perfect middel eigenlijk om een verhaal te vertellen.
Mm-hmm.
Want of je nu van mode houdt of niet, je kiest sowieso kleren. Dus je kiest waarin je investeert, wat het je waard is, hoe lang je het draagt en wanneer je het weer weg wil doen en wat je ervoor in de plaats wilt. Dus voor mij is dat een perfect middel eigenlijk om mensen te doen nadenken over de waarde van materialen. En ja, als je over circulaire economie spreekt, gaat het over materialen. Dus ik dacht, oké, ik ga een kledingruil organiseren. En ik dacht, ik ga dat niet in mijn garage doen met vrienden en familie. Dat is heel gezellig, maar ik wil iets serieus doen. Ik wil impact maken. Dus dan dacht ik, oké, hoe kan ik daar nu iets sexy, iets tof van maken? Mm-hmm. En dan dacht ik, ik ga het modemuseum vragen of ik mijn event daar mag organiseren. Want ja, zo'n modemuseum heeft toch wel status, hè? Toch wel aanzien, mm-hmm. al een bepaald publiek. Dus ik dacht, oké, ik ga dat daar organiseren, want dan is dat al een mooie omkadering.
Mm-hmm.
En iedereen verbaast zich daar altijd over. Van, oh ja, hoe heb je dat dan geregeld? Gewoon mailtje gestuurd. Hey Magda, ja hoor, oké, doe maar. Oké, klaar. Okay. En zo is het eigenlijk geschied. Eerste event is ontstaan. Dat was heel leuk. Maar al snel merkte ik, ja, de focus ligt iets te hard op mode. Okay. Mode was voor mij slechts een tool om een verhaal te vertellen. Het was niet het doel om de mode-industrie te verduurzamen. Allee, ja, dat is een mooie bijkomstigheid. Maar het belangrijkste was om mensen bekend te maken met die principes van circulaire economie. Van wat heb ik effectief nodig? Mm-hmm. Wat investeer ik erin? Wanneer geef ik het weer weg? En wat wil ik ervoor in de plek?
Mm-hmm.
In plaats van, oké, ik heb nu een nieuw kleedje nodig eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Dus dan heb ik nog events georganiseerd, nog kledingruilen. Maar ik heb dan telkens ondernemers gevraagd die iets rond circulaire economie doen.
Okay.
Om te tonen waar zij mee bezig zijn op het event. Om het zo'n beetje erin te integreren eigenlijk. Ja. Zonder dat het verliest aan sexiness eigenlijk.
Okay.
Dus ja, zo is het dan gebeurd.
Mm-hmm. Ja, oké, heel duidelijk. Ja, en ik, als ik me niet vergis, heb je zo drie kledingruilen georganiseerd onder de naam de Antwerp Fashion Exchange.
Ja.
Moeilijk uit te spreken.
Ja, echt decadent.
Ik herinner mij een video op jouw social media waar dat je dat ook zegt van ik kan mijn eigen naam eigenlijk niet uitspreken.
Vreselijk. Ja, mijn papa had het ook bedacht. Ik zei zo, ik wil een coole, sexy naam die niet iets met die mensen niet doet denken aan duurzaamheid eigenlijk. En dan was ik zo aan het sparren met mijn vader en dat kwam eruit en ik dacht, oh, dat klinkt wel van oeh, wat is dat eigenlijk? Zoiets. Allee, ja, zoals de hoe noemt dat ook weer, de modeweken, ook zo een aanzien hebben van oeh, naar de modeweken.
Ja.
En wel, datzelfde enthousiasme wil ik ook creëren voor mijn events eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, oké. Je zegt, mode is iets waar iedereen interesseert. Het is iets zeer laagdrempelig. Je hoeft er niet voor mee bezig te zijn met duurzaamheid.
Mm-hmm.
Is mode daarin uniek? Of zijn er nog zo'n zaken die dat... Of waarom heb jij dan specifiek voor mode gekozen?
Dat is een hele goede vraag, vind ik. Ik heb daar zelf nog niet veel over nagedacht.
Oké.
Maar je hebt een verschil tussen mode, die de tijdsgeest probeert weer te geven. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld, zeg maar iets, jeans. Dat vrouwen in plaats van enkel rokken droegen, ineens broeken gingen dragen door de tijdsgeest. Denk ik wel dat mode nog iets anders is als gewoon kleding op zich. Je kunt zeggen, ik volg mode in de tijdschriften en de trends.
Mm-hmm.
Dat is nog iets anders als ik ga gewoon naar de winkel, want ik mag niet bloot rondlopen natuurlijk.
Klopt.
Dus dat is wel super makkelijk. Maar ik denk sowieso wel dat je nog andere tools hebt of middelen om dat verhaal van duurzaamheid op een toffe manier te kunnen vertalen, zoals de kunst dat ook doet.
Mm.
Door de eeuwen heen zie je echt verschillende kunststromingen ontstaan om de tijdsgeest te weerspiegelen.
Mm-hmm.
Dus is mode daarin het enige? Nee, zeker niet. Maar voor mij was dat het was gewoon een makkelijke.
Ja.
Ik dacht van,
logisch.
Waarom? We gaan dat proberen.
Oké, ja. En welke reacties mocht je daarop ontvangen, op die drie kledingruil die dat je hebt georganiseerd?
Heel veel positieve reacties, dus
okay.
Dat is wel fijn. Mensen vragen nu nog, nadat ik 2 jaar inactief ben geweest, wanneer is het volgende event?
Mm-hmm.
Maar natuurlijk, op het event zelf zijn er altijd wel mensen die het verhaal erachter niet snappen. Want heel veel mensen, oké, ik wil gewoon nieuwe kleren, terwijl het niet is van, ik ga even duurzaam bezig zijn en die bijvoorbeeld niet snappen van er is voor mij geen kleding of ja, ik heb niks naar mijn goesting gevonden of waarom is mijn kleding dat maar waard. We werkten met een bonnetjesysteem, dus voor een rok kreeg je een kleur jetonneke en voor een t-shirt kreeg je dat kleur jetonneke, afhankelijk ook van het merk, van de kwaliteit, of het nieuw was of echt al versleten.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel het leuke aan die events, omdat je zo echt ook een sociale dynamiek creëert. Van, is het normaal dat niet iedereen iets van Dries van Noten, van Gucci, van Chanel heeft? Of hoe komt het dat je dat je die kleren die zoveel waard zijn, dan wegdoet. Terwijl je er eigenlijk meer voor terug wilt.
Okay.
Of van die hele jonge meisjes die proberen hun H&M of hun Zara-kledij, die heel trendgevoelig is, na een keertje dragen al proberen in te wisselen voor die Chanel of die Dries van Noten stukken. Dus ik vind dat wel een leuke dynamiek. Mm-hmm. Maar ik weet niet of de mensen daar op die manier op dat moment over nadachten. Ja, ik vind dat wel heel interessant.
Mm-hmm.
En ik hoop ook dat ze misschien toch een beetje van die boodschap hebben meegekregen.
Ja, ja, het is een interessante manier om mensen te doen nadenken over de waarde van hun kleding.
Ja, ja. Ja, inderdaad.
Ja, want voor de mensen die het concept kledingruil niet kennen, hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, heel veel mensen denken inderdaad van dat is gewoon je kleren verkopen op een markt.
Mm-hmm.
Maar bij ons was het echt dat je kleding die je niet meer droeg, maar wel nog fatsoenlijk was om gedragen te worden, inbracht. En wij gingen daar dan een waarde op plakken op basis van de jetonnen. En met die jetonnen mocht jij een nieuw item eigenlijk kiezen uit de collectie van wat andere mensen hadden binnengebracht van dezelfde waarde.
Mm-hmm.
Maar we hebben heel veel veranderd van systeem, omdat we wel natuurlijk open stonden voor de feedback van wij vinden dat niet eerlijk. Zou je het niet beter doen met aantal jetonnen of in plaats van kleuren jetonnen? Dus we hebben daar heel lang mee geëxperimenteerd eigenlijk.
Oké, en waar ben je uiteindelijk op uitgekomen?
We zijn denk ik met kleurjetonnen gaan werken. Van die kleur is die waarde, die kleur dat waarde. Want met aantal jetonnen kon je bijvoorbeeld 5 t-shirts van de H&M wisselen tegen een jurk van Gucci bijvoorbeeld.
Mm.
En dat vond niet iedereen eerlijk. Mij maakte het op zich niet zoveel uit. Ik wou gewoon dat die discussie wel een beetje ontstond van wat is eerlijk.
Ja,
ik kan daar niet van over dat mensen dan iets van Gucci binnenbrengen van ik draag het toch niet meer. Maar daar wel dan drama over maken van dat is toch niet eerlijk. Maar op zich zou het u toch niet uit mogen maken, want je draagt het niet meer, je doet het weg en je wilt toch iemand anders daar gelukkig mee maken.
Mm-hmm.
Dat is de reflex die ik maakte, die heeft niet iedereen gemaakt. Maar daarom vind ik het ook niet zo erg dat we bijvoorbeeld wisselden van systemen. Want je moet ook die mensen die komen, moeten er ook blij mee zijn uiteindelijk.
Ja, anders blijft het niet bestaan natuurlijk. Dan is het een weinig duurzaam evenement aan zich. Ja, oké. Ik ken jou eigenlijk in eerste instantie niet van de Antwerp Fashion Exchange. Maar waar ik jou wel van ken, is natuurlijk de kracht van social media, van het online platform Instagram.
Mm-hmm.
Waar dat jij een rijkelijk gevulde feed hebt, maar waar ik vooral een heel fijn element daar vind, of iets waar ik het over wil hebben, is jouw baseline die dat je daar gebruikt, namelijk showing the fun and easy side of sustainability.
Mm-hmm.
Iets wat ik mij daarbij afvraag is, wat dat je zelf zegt, je doel is zeer duidelijk, het is zeer laagdrempelig, maar als je het zo fun en easy maakt, loop je dan ook het risico om af te doen aan de ernst van de problematiek of het thema?
Dat vind ik ook een leuke vraag, want ik had eigenlijk, dat was gewoon van, bij die events hoort ook een social media account.
Okay.
Ik wil dat eigenlijk niet, want ik ben daar te lui voor. Dus ik had eigenlijk maar een kort tekstje gewoon daarop gezet, zonder daar zot veel over na te denken. Maar om terug te koppelen naar je vraag, de ernst van de zaak, ik denk dat je het probleem moet loskoppelen van de oplossingen. Het probleem is super ernstig en moeten we serieus bekijken.
Okay.
Maar de oplossingen zijn eigenlijk in mijn roskleurige wereld super makkelijk en helemaal niet zo complex als nodig.
Mm-hmm.
En dat zien we ook in de maatschappij, in het maatschappelijk debat van duurzame transitie gaat ons keiveel kosten, gaat kei moeilijk zijn, bla bla bla. En dan haakt iedereen af. Hè? Ik weet niet of dat, ik heb dat niet wetenschappelijk zelf onderzocht, maar dat lijkt me wel vrij logisch, dat als je het al zo negatief gaat aanpakken, dan zijn mensen niet mee.
Mm-hmm.
Terwijl als je het, denk ik, probeert positief aan te pakken wat de oplossingen zijn voor iets wat super eng en stressgevend is, dan is het al een heel ander verhaal. En daarom heb ik die baseline gezet van showing the fun and easy side of sustainability.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat gewoon een heel ander perspectief is op het probleem.
Mm-hmm. Ja. Ja, je zei het daarnet zelf al, hè? Je werkte voor de Antwerp Fashion Exchange. Ik ga het zoveel mogelijk goed proberen te zeggen. Samen met het Modemuseum in Antwerpen. En je zei het zelf al, mensen verbazen zich daar soms over van hoe heb je dat gedaan? Gewoon een mailtje sturen?
Ja, echt waar. Ik wou graag dat het meer was, maar dat is het. Je stuurt een mail van kijk, dit ben ik, dit is mijn concept, dit wil ik doen.
Mm-hmm.
En voor jullie kan het interessant zijn om die en die redenen.
Mm-hmm.
Voor het MOMU was het op dat moment interessant, omdat musea, afhankelijk van welk museum en waar en hoe, zijn die niet super altijd meer even populair bij een bepaalde doelgroep. Dus als er daar een jonge persoon aankomt die eens iets anders wil proberen, is dat voor hun ook interessant om een nieuwe doelgroep te bereiken. En zo heb ik het telkens kunnen bolwerken. Want toen ik net begon, had ik helemaal geen budget om zo'n grapjes uit te voeren eigenlijk.
Het zal wel.
En zo heb ik telkens naar samenwerkingen gezocht van kijk, ik kan dit bij jou doen, kun je mij dan die locatie gratis geven? Maar dat is ook het leuke aan die kledingruilen. Dat is vrij simpel. Je hebt enkel een locatie nodig, kledingrekken, hangers en vriendinnen die willen komen helpen. En na een tijdje lukt dat en dan rolt het allemaal vanzelf beter in het vinden van partners die bijvoorbeeld willen helpen met jetonnen voor het event B-Token. Het is een bedrijf uit Reti. En ik had eventmateriaal nodig. En ik dacht, ik wil dat op een duurzame manier. En ja, daar heb je Google voor, duurzaam eventmateriaal. Ik vond B-Token, of nee, ik had hun over hun in de krant gelezen. Omdat hun jetonnen van gerecycleerd plastic hadden. Ik dacht, ah, dat is interessant. Kunnen wij ook samenwerken? Dus was het weer, mag ik een paar jetonnen? En in ruil daarvoor maak ik promo voor jullie. Want ik sta wel achter wat jullie doen. En zo probeerde ik het telkens te bolwerken. En naarmate dat die events serieuzer werden, moest ik niet enkel meer op mijn vriendinnen rekenen. Maar waren er vrijwilligers die zichzelf aanmelden. En zo groeien beetje bij beetje eigenlijk.
Oké. Voor alle duidelijkheid, dat waren ook gratis events, hè, trouwens?
Ja, inderdaad. Ik vind het belangrijk als je een ruime doelgroep wil bereiken, dan moet het super makkelijk zijn om mee te doen. En ik snap het wel dat niet iedereen zin heeft voor een nieuw concept om te weten, gaat dat leuk zijn, iets voor mij? Moet ik daar ineens al zoveel geld voor betalen? Dat was ook niet mijn doel om daar heel rijk van... Ja, ik ben daar niet rijk van geworden, om daar dus rijk van te worden. Dat had wel handig geweest om inkomen te vragen, om bepaalde zaken te betalen. Dat je niet altijd naar sponsoringen moet zoeken. Maar op zich... Ik denk dat het beste en het leukste is als zo'n events gewoon gratis beschikbaar zijn.
Je vertelde daarnet ook hoe je stelselmatig ondernemers ook bent beginnen betrekken bij de kledingruilen. Wat waren zo'n ondernemers die dat daarbij betrokken waren?
Ken je toevallig Glimps?
Ja.
Die bio-incubator, ik had daar op de een of andere manier ook van gehoord. Ik dacht, wow, dat is super interessant wat jullie doen. Kunnen jullie dat tonen? Ik weet niet, als je zo gepassioneerd bent door een thema, dan komen andere actoren sowieso wel makkelijker op je weg. En dan zie je... ik zie wel graag samenwerkingen tot stand komen. En ik ben daar wel proactief in de zin van... Ik ga altijd vragen, willen jullie samenwerken? Ja of nee? En dan zien we wel verder. Dus Glimps was een van die bedrijven. Binoué, die had toen een duurzame kledingroute. Ik dacht, dat is leuk. Dat koppelt wel bij het thema. Misschien kan zij haar kledingroute beginnen of eindigen op het event. Ja. Mailtje gestuurd.
Zo
een beetje.
Ja, zo verzamelt er zich een heel ecosysteem rondom jou.
Ja, klopt.
Ah, superfijn. Stel dat er mensen zijn die dezelfde ambitie, zou ik niet zeggen, maar stel dat er mensen zijn die hetzelfde vuur voelen branden of ik wil iets doen. Wat zijn de voornaamste learnings die je met hen te delen hebt?
Ik vind dat heel moeilijk, want er zijn heel veel van zo organisaties, podcasts en initiatieven die young professionals dan, zoals ze dat noemen, advies willen geven om ook zoiets op te starten. Maar afhankelijk van wat je wilt opstarten, heb je heel ander advies nodig. Ik bedoel, het is niet dat er duizenden kledingruilen worden georganiseerd, waar ik ook had kunnen aankloppen. Hoe doe je dat? Ik denk echt gewoon dat je je gevoel moet volgen en uitproberen. En het allerbelangrijkste dat ik kan adviseren, is dat je gewoon een sociaal en financieel vangnet heb. Want ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders. Dus ik kon ook makkelijk mijn tijd en geld daar zelf in investeren. Maar mensen die bijvoorbeeld dit naast hun job nog moeten doen, dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
Wat dat je wel op vandaag doet.
Dus dat is best een moeilijke combinatie die je moet maken.
Absoluut.
En ik voel mezelf daar ook nog, ik ben 25, ik voel me daar zelf ook nog niet echt in gemachtigd om nu andere mensen advies te gaan geven van doe dat zo, zo en zo. Terugkijkend op mijn eigen proces had ik soms misschien iets meer moeten nadenken alvorens ik ging doen. Maar ik heb nergens spijt van eigenlijk. Ik heb altijd wel uit tegenslagen ook geleerd. Dus ik denk dat iedereen datzelfde proces moet doormaken, anders ga je ook effectief niet groeien en leren, denk ik.
Nee, absoluut. Helemaal mee akkoord. Je zei daarnet al, ik ben 2 jaar inactief geweest op social media. Na een toch zeer rijkelijk gevulde communicatiestrategie en heel wat events, werd het plots stil. Hoe kwam dat?
Die kledingruilen, die waren super tof en heel leerzaam. Maar ik ben ook hongerig. Ik had zin in meer. Ik wou niet altijd ondanks dat mijn bedoeling was die circulaire economieprincipes over te brengen, mm-hmm. was het toch nog altijd een duurzaam, een hip en trendy event.
Mm-hmm.
En mensen zagen mij meer en meer als het modemeisje en ook het duurzaamheidsmeisje die de twee koppelde.
Mm-hmm.
Maar mode was voor mij slechts een tool om een verhaal te maken en ik mm-hmm. wou niet het modemeisje zijn.
Yeah.
Dus dat was een beetje een frustratie, want social media komt daarbij kijken. En het was nooit mijn bedoeling geweest om een influencer te worden. Want ik vind het zo heel makkelijk om gewoon op Instagram storytje over duurzame energie, klaar. We gaan naar het volgende topic.
Mm-hmm.
Ik vind impact maken in het echt heel belangrijk. Dat doe ik graag. Dus dan ben ik na die kledingruilen beginnen nadenken. Van oké, dat hebben we nu gedaan. Het is tijd voor een volgende stap. En het waren altijd eendagsevents
mm-hmm.
Binnen bestaande museummuren. En dat was heel leuk en ik ben dankbaar voor die kansen. Maar dan dacht ik van, er is nog zoveel meer te zien en te vertellen en te beleven eigenlijk. En dan dacht ik, dan ben ik grootheidswaanzin beginnen krijgen. Want dan dacht ik, zou het niet leuk zijn eigenlijk om zelf een museum op te richten?
Oh.
Ik heb altijd events in musea gedaan.
Mm-hmm.
En dat is leuk, maar je bent gebonden aan een muur. Ik wil zelf ook wel eens de plak slaan. Dat klinkt erg. Nee, ik wou zelf ook gewoon, dit kan het. Ik ben niet altijd het schattige bruine meisje. Jij doet iets rond duurzaamheid. Heel veel volwassenen zagen mij toen zo. Ik dacht, het is wel tijd voor de volgende stap. Ik ben best wel serieus hiermee.
Mm-hmm.
En dan dacht ik, ik wil zelf een museum. Over circulaire economie.
Wauw.
Maar omdat je dus niet zomaar een museum opricht, jammer genoeg. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dacht ik, het is tijd voor de volgende stap.
Mm-hmm.
Dan een pop-up museum als een try-out om te zien of een echt museum misschien wel realistisch zou zijn.
Okay.
Dus daar ben ik nu mee bezig. Een museum over de circulaire economie.
Wow.
Nieuws. Museum of Circular Economy.
Nice, wauw. En je zegt van, ik heb altijd in musea mijn kledingruilen gedaan. Maar daarnet zei je ook al van, ik denk eigenlijk dat kunst ook wel een medium kan zijn naast mode. Vandaar de keuze voor een museum? Of zijn er nog meerdere?
Inderdaad. Dus ik heb altijd in een museum mijn events gedaan.
Mm-hmm.
Omdat ik denk, naar een musea kom je om bij te leren. Om eens open te staan, om van perspectief te veranderen. Om te zeggen, vind ik dit mooi, vind ik dit niet mooi. En ik wil dat mensen met diezelfde instelling ook naar de circulaire economie kijken. Mm. Van, die circulaire economie, is dat iets voor mij? Is dat niet iets voor mij? Wat vind ik daarvan?
Okay.
En ik denk dat de culturele sector en kunst zich nu toch wel ondertussen echt wel heeft bewezen. Dat heeft corona ook laten zien.
Absoluut.
Dat kunst eigenlijk het perfecte medium is om die vertaalslag te maken, om mensen uit te nodigen. Mm. En dat vind ik ook het leuke. Dus je hebt wel misschien politici of bepaalde duurzaamheidsinfluencers die zeggen dat mag wel en dat mag niet.
Mm-hmm.
En dan schakel je al een heel grote doelgroep uit van, op die manier interesseert het mij al niet meer.
Yeah. Mm-hmm.
Terwijl kunst kan denk ik echt triggeren en uitnodigen van, dit principe van de circulaire economie, is dat iets voor u? Deeleconomie bijvoorbeeld, mm-hmm. is dat iets voor de mensen?
Mm.
Deelauto's, is dat iets? Of modulariteit in productontwerp, zou je iets zelf herstellen al dan niet, ja of nee? Je kunt daar gewoon vragen, maar je kunt daar ook een een artistieke vertaalslag aan geven.
Ja.
En ik denk dat het ook ruimer is als enkel mode.
Okay.
Dus dan dacht ik, ik heb zelf een museum nodig om al die facetten te belichten en mensen uit te nodigen, daar deel van uit te maken.
Ja, oké.
Dus dat is niet enkel maar kunstenaars die daar staan, maar ook bedrijven met hun innovaties, kennisinstellingen die bezig zijn met onderzoek. Het moet echt een combinatie worden. Dus het wordt wel een nieuw museum. Want je hebt bijvoorbeeld Technopolis, een museum over technologie.
Mm-hmm.
Je hebt het Natuurhistorisch Museum, een museum van hedendaagse kunst.
Mm-hmm.
Ik zie dat echt als een combinatie, een soort van nieuw hybride museum eigenlijk.
Oké. Super spannend.
Ja.
Wat zijn de grootste uitdagingen die je nu ervaart voor het pop-up museum?
Vooral de tijd eigenlijk. Want ik zoek voornamelijk financiële middelen bij grote bedrijven, want zij hebben financiële middelen.
Mm-hmm.
Ik zou graag bij duurzame start-ups aankloppen, maar die hebben andere zaken aan hun hoofd. Hè. Die hebben zelf geld nodig.
Mm.
Dus dan zoek ik voornamelijk bij grote bedrijven middelen. Maar dat zijn hele logge structuren, dus ondanks hun wil om wel bij te dragen, moet dat eerst aan de die voorgelegd worden. En dan moet het naar die persoon.
Mm.
En dan is er iemand op vakantie. En dan zijn we ondertussen alweer een paar maanden verder. Maar ik moet ondertussen ook wel verder. Dus na een tijdje is het gewoon, krijg ik nog geld of niet?
Ja, snap ik. Je zegt het daar, hè. Ik ga bij grote bedrijven aankloppen, want die impact startups die hebben hun geld brood nodig.
Mm-hmm.
Dat is ook zo'n typisch spanningsveld, hè, rond impact ondernemen. Waar ga je je geld halen? Want gaan we geld aannemen van de partijen die het nu nog niet goed doen, maar die wel geld hebben? Mm-hmm. Of blijven we zo ethisch mogelijk en dragen we onze moraliteit hoog in het vaandel en gaan we enkel geld accepteren van de mensen die het nu al goed of perfect doen?
Ja.
Hoe beweeg jij je over dat continuum?
Dat is ook een leuke vraag en een hele moeilijke oefening eigenlijk.
Okay.
Ik heb bij voldoende bijvoorbeeld banken aangeklopt.
Mm-hmm.
Want ja, die hebben wel wat, die hebben wel wat centen.
Ja.
Banken die op de rangschikking van Fairfin als duurzaam staan, heel duurzaam staan aangegeven.
Mm-hmm.
En één bank daarvan zei, nee, wij doen niet aan sponsoring. Oké, okay, dan heb je je antwoord. Een andere, dan is dat ook via zo'n een soort van subsidieronde. En dan duurt het en dan duurt het. En is van, ja, we vinden je project interessant, maar stuur ons nog maar eens of hou ons op de hoogte als het weer... Als je wat beter zicht hebt op de zaken. Maar ondertussen, als iedereen dat zegt, dan ga je nooit vooruit. Hè?
Nee,
het zijn altijd bedrijven die naar elkaar kijken van ja, wie doet er mee?
Mm.
En van zodra je er een paar hebt, dan kun je weer verder. Maar dat is heel vermoeiend als je dat telkens hoort. Ja, we weten nog niet zeker, hou ons op de hoogte.
Mm-hmm.
Dus ja, als je niet bij de duurzame grote spelers terecht kan, dan ga je naar andere spelers kijken die misschien minder duurzaam zijn, maar misschien wel openstaan voor het gesprek. Bijvoorbeeld Keytrade Bank is een van de hoofdsponsors voor het nieuws. Is dat de meest perfecte, super meest duurzame bank? Nee. Maar wat ik wel apprecieer is dat ze tenminste met mij aan tafel willen gaan zitten en luisteren en praten wat is mogelijk. En daar hecht ik ook veel waarde aan. Je kunt wel zeggen dat je een duurzame bank bent, maar als je geen oog of aandacht hebt voor kleinere duurzame initiatieven, dan stopt het natuurlijk wel.
Mm-hmm.
En wat ik zoek wel altijd... naar een gemeenschappelijke grond eigenlijk. Wat ik bijvoorbeeld met Keytrade gemeenschappelijk heb, is bijvoorbeeld dat hun hebben enkele opties en het is aan de mensen zelf om te kiezen waarin ze investeren.
Mm-hmm.
En dat heb ik met Antwerp Circular ook. Van ja, ik toon enkel de circulaire principes.
Mm-hmm.
En het is aan de mensen zelf om te zien of ze daarin willen meegaan of niet. Ik ga niet zeggen, hoewel ik graag een groene dictator zou zijn, dat is misschien een rol die mij goed zou afgaan. Ik ga niet zeggen, ja mannen, dat moet zo, zo en zo. Stop maar met vlees en stop maar met vliegen. Dat werkt gewoon niet. Ik vind dat iets altijd een vrije keuze zou moeten zijn.
Mm-hmm.
En zo probeer ik altijd partners te vinden die al dan niet goed of minder goed bezig zijn, maar tenminste wel openstaan om te zien van oké, wat kunnen we wel beter doen? Dus dat vind ik wel heel fijn. Dus nee, het is niet zo dat ik enkel naar bedrijven zoek die 100% supergoed bezig zijn. Want dat is ik heb het ervaren, dat is gewoon geen haalbare kaart.
Mm-hmm.
Dan kan ik nooit iets doen.
Mm-hmm.
Dus dan kies ik liever van goh, dan maar bedrijven die niet perfect zijn, maar dat ik wel iets kan doen. Want nogmaals, dat zijn ook mijn doelgroep zijn ook niet mensen die 100% perfect bezig zijn.
Mm-hmm.
Ik wil mensen bereiken die er nog niet voor openstaan eigenlijk. Yeah. Dat is het moeilijkste en dat is ook het leukste. Van ja,
mm-hmm.
De mensen die eigenlijk met hun eigen zaken bezig zijn, overtuigen van kijk, dit zijn ook leuke, makkelijke oplossingen. Is dat iets voor u?
Ja. Yeah.
Nee, oké, dan is het zo. Ja, yes, gewonnen.
Ja, zou je keuze of je balans dan anders zijn als je een andere doelgroep had?
Ja.
Oké.
Okay. Maar die heb ik gelukkig niet. Dat is voor mij, ja, ik ben zelf ook een beetje de supergroene linkse mensen die alles perfect doen en lekker naar de biowinkel kunnen gaan alsof het leven... Ja, zo ben ik zelf ook niet. Dus het is vanuit een... realiteitszin, dat ik ook denk van ja, mijn mama is een poetsvrouw, mijn vader is een gewone technieker.
Mm-hmm.
Wij zijn gewone mensen en het zijn die mensen die ook mee moeten in die duurzame transitie.
Mm.
Dus die mensen moet ik ook bereiken. Dus het heeft geen zin om dan in een Tesla af te komen van kijk mannen, dit is de beste auto.
Ja, ik vind het super interessant wat je zegt, hè, vanuit een realiteitszin. Veel mensen worden nu gemist, hè, met hoe duurzaamheid geconceptualiseerd wordt, zeg maar.
Ja, inderdaad. En dat vind ik super jammer, want in heel het proces dat ik tot nu toe heb gelopen, hè, van die stages, die initiatieven die ik zelf ook heb georganiseerd, merkte ik bijvoorbeeld dat ik altijd de enige was van kleur. En dan denk ik, hamma, dit is een thema dat iedereen aangaat. Hoe komt het dat niet iedereen betrokken is of een stem heeft? En dat vind ik wel super jammer.
Mm-hmm.
Dus dat is niet zo makkelijk eigenlijk. Het is niet omdat ik zelf van kleur ben bijvoorbeeld, dat mensen van kleur automatisch gaan afkomen. Dat vraagt veel meer werk.
Mm.
En ik vind dat een super interessante uitdaging.
Mm-hmm.
Dus het is daarom ook dat ik zeg, ja, de doelgroep, de duurzame mensen die al goed bezig zijn, dat is keigoed. Daar moet geen aandacht meer naar gaan. Allee, ja, dat is wat cru gezegd, hè, maar daar... hoeft de focus niet meer super hard op te leggen.
Mm-hmm, ja. Zijn er andere initiatieven of ondernemers die dat je ziet, die dat daar ook in slagen om dat effectief laagdrempeliger te maken en effectief die doelgroep te verbreden?
Ja, eigenlijk de kringwinkel.
Okay.
Het concept dat iedereen wel kent en hij komt ook echt iedereen over de vloer. Dus mm-hmm. daar werkt het wel. Mm. Maar er zijn nog altijd wel mensen die vooroordelen. Ja, dat is wel leuk, de hele rijke mensen die gaan niet snel naar de kringwinkel. Ofwel de hipsters, die wel natuurlijk. Maar veel mensen, een hele rijke groep zegt bijvoorbeeld... tweedehands spullen. Nee, koop maar ineens iets nieuws. Dan is het zeker deftig. Ik weet dat nog. Ik had eens een Instagram-post gemaakt over een vriend die zelfs een koptelefoon had gerepareerd.
Mm.
En een vriendin van mij die uit een hele welgestelde familie komt, die zei van, amai, die is gewoon te arm om iets nieuws te kopen. En dan denk ik van, er zijn zoveel verschillende doelgroepen die je kan bereiken. En dat moet op zoveel verschillende manieren gebeuren.
Mm-hmm.
Maar ik denk, er is voor ieder wat wils.
Mm-hmm.
Dus de kringwinkel, echt wel credits naar hun. Mooi werk.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, en daaraan verbonden denk ik ook. Hè. Bijvoorbeeld het circuit nu in Antwerpen, dat is niet echt puur de kringwinkel. Maar die haken daar dan aan om te zien wat ze dan verder kunnen uitbreiden. Mm-hmm. Ik denk misschien dat het ook veel eer misschien nadenken is over hoe kunnen we... initiatieven die doelgroepen al bereiken uitbreiden? Of hoe kunnen we how to tap in tot die dingen in plaats van per se iets nieuw?
Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld bedenken. Sociale organisaties die met hun eigen thema's bezig zijn.
Mm-hmm.
Kan je bijvoorbeeld vragen van zullen we een samenwerking aangaan om op duurzame thema's te focussen?
Mm-hmm.
Maar andersom ook, ik vind dat ook leuk, bedrijven of organisaties die niks met duurzaamheid bezig zijn... om hun te vragen, zullen we samenwerken om zo ook weer een bepaalde doelgroep te bereiken?
Mm.
Dat vind ik het leukste. Ik werk bijvoorbeeld ook liever samen met kunstenaars die nog niet met duurzame thema's bezig zijn. Omdat ik heel benieuwd ben naar hun perspectief op bepaalde principes.
Okay.
Ik denk dat je zo echt tot een brede doelgroep kan komen eigenlijk.
Mm-hmm. Ik ben al heel benieuwd. Ja,
ja ik ook.
Ja, dat kan ik me inbeelden, dat na 2 jaar het wel echt begint te borrelen om het gewoon...
Ja, inderdaad. Het moet nu echt wel gebeuren, hè.
Snap ik. Als mensen na het luisteren van deze aflevering goesting hebben om samen te werken, dan wel het museum te bezoeken, waar kunnen zij dan meer informatie vinden over jou?
Als mensen mij willen contacteren voor een samenwerking, zou ik dat super tof vinden. Ik denk als je mijn naam intikt op Nina Maat of Muse intikt of Antwerp Circular, dan kom je sowieso wel juist terecht. De website is nog in ontwikkeling. Of op Instagram een berichtje of op LinkedIn een berichtje.
Ja.
AntwerpC@hotmail werkt ook nog. Komt nog een andere e-mailaccount ook.
Ja, de multi-channel approach van een... Ja.
Dat was daar specifiek bewust gekozen, een multi-channel approach.
Zalig. Okay. Nee, heel erg bedankt om naar hier te komen en jouw verhaal met mij te delen. Ik kijk er enorm naar uit naar de lancering van jouw pop-up museum. En ik zou zeggen, we zien elkaar daar.
Ja, graag gedaan. Ik vond het super tof om hier te zijn. Het is een keimooie tiny house. Ik droom zelf alweer van een tiny house. En je kunt de uitnodiging sowieso nog verwachten dan.
Heel fijn, dankjewel.